From the conference center at Temple
Vanuit het conferentiecentrum met Temple Square. Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de priesterschapsbijeenkomst van 180ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Deze bijeenkomst wordt doorgegeven naar duizenden kerkgebouwen in de hele wereld. De muziek wordt verzorgd door een gecombineerd priesterschapskoor van de BYU. Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium, leidt deze priesterschapsbijeenkomst.
We welcome you, brethren, to the priesthood session of the 180th annual General Conference.
Broeders, wij heten u welkom op de priesterschapsbijeenkomst van de 180ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd de bijeenkomst te leiden. Deze bijeenkomst wordt via satelliet naar priesterschapsdragers op veel verschillende locaties op aarde uitgezonden. De muziek wordt verzorgd door een priesterschapskoor van de Brigham Young University onder leiding van Ronald Staheli met Clay Christiansen aan het orgel.
Under the direction of Ronald Staheli with Clay Christiansen and Richard Elliott at the organ.
Het koor begint deze bijeenkomst met God loved us, so he sent his son. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Keith K. Hilbig van de 70.
God loved us, so he sent his son. Dear gracious Heavenly Father.
Geliefde Vader in de hemel. We danken u dat wij vergaderd mogen zijn in deze algemene priesterschapsvergadering. En we danken u dat de profeten in ons midden hebben. We zijn dankbaar voor uw liefde jegens ons, voor uw Zoon Jezus Christus en zijn verlossing die hij ons gebracht heeft. Wij danken u voor de zegeningen van het evangelie en de liefde die u ons schenkt. En wij danken u dat wij vanavond in de naam van Jezus Christus, amen.
The choir will now sing Choose the Right. Following the singing.
Het koor zingt nu Choose the Right. Na de koorzang spreekt ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen ons toe, waarna we kunnen luisteren naar ouderling Ronald A. Rasband van het Presidium der 70. Hij wordt gevolgd door broeder David L. Beck, algemeen jongemannenpresident.
In the right.
In deze tijden van wereldwijde beroering wenden steeds meer gelovige mensen zich tot de Heer om een zegen van troost en genezing. Ik wil graag tot de priesteropdragers spreken over zieken genezen door de medische wetenschap, door gelovige gebeden en door priesterschapszegens. Heiligen der laatste dagen geloven in de toepassing van de beste wetenschappelijke kennis en technieken. Wij maken gebruik van voeding, oefeningen en andere zaken om onze gezondheid op peil te houden en roepen de hulp in van zorgverleners, zoals artsen en chirurgen, om ons weer gezond te maken. De toepassing van medische kennis staat niet haaks op onze gelovige gebeden en ons vertrouwen in priesterschapszegens. Als iemand om een priesterschapszegen verzocht, vroeg Brigham Young altijd: hebt u een middel tegen de kwaal geprobeerd? Wie nee zeiden met als reden: we willen dat de ouderlingen ons de handen opleggen en we hebben het geloof dat we zullen genezen, gaf president Young als antwoord: dat strookt niet erg met mijn geloof. Als we ziek zijn en de Heer vragen om ons te genezen en alles te doen wat daarvoor nodig is, dan kunnen we de Heer, naar mijn begrip van het evangelie des heils, net zo goed vragen of hij mijn graan en maïs wil laten groeien, zonder dat ik de grond ploeg en zaai. Het lijkt me beter om elke remedie te beproeven die mij bekend is, en mijn Vader in de hemel dan te vragen om die remedie te heiligen voor de genezing van mijn lichaam. Uiteraard wachten we niet tot we alle andere methoden hebben uitgeprobeerd voordat we in geloof bidden of een priesterschapszegen geven tot genezing. In noodgevallen komen gebeden en zegens op de eerste plaats. Meestal bewandelen we alle paden tegelijk. Daarmee volgen wij de schriftuurlijke leringen om altijd te bidden en alle dingen in wijsheid en ordelijkheid te doen. We weten dat het gelovige gebed alleen, thuis of in de kerk, op gezonde, een zieke gezond kan maken. Veel schriftteksten verwijzen naar de kracht van geloof bij de genezing van iemand. De apostel Jacobus leerde: bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. En hij voegde daaraan toe: het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Toen de vrouw die Jezus aanraakte genezen was, zei hij tegen haar: uw geloof heeft u behouden. Zo leren wij ook in het boek van Mormon totdat de Heer werkt door macht volgens het geloof der mensenkinderen. Uit een recente nationale enquête in de VS blijkt dat 8 op de 10 Amerikanen geloven dat ook in onze tijd wonderen plaatsvinden, zoals in tijden van weleer. Een derde van de ondervraagden meldde dat men een goddelijke genezing meegemaakt of gezien had. Veel heiligen de laatste dagen hebben de kracht van geloof ervaren bij de genezing van zieken. Wij vernemen daar ook voorbeelden van bij gelovige mensen in andere kerken. Een man in Texas schreef eens over een dergelijk wonder in de krant. Toen een 5-jarig meisje opeens moeilijk ging ademen en koorts kreeg, brachten haar ouders haar met spoed naar het ziekenhuis. Bij aankomst was haar nier- en longfunctie al uitgevallen, was de koorts opgelopen tot bijna 42 graden Celsius en was haar lichaam felrood en bezaaid met paarse plekken. De artsen zeiden dat ze doodging aan het toxische shocksyndroom met onbekende oorzaak. Toen familie en vrienden dit hoorden, begonnen godvrezende mensen voor haar te bidden en werd een speciale gebedsdienst gehouden in hun protestantse gemeente in Waco, Texas. Als een wonder kwam ze van het randje van de dood terug en mocht ze het ziekenhuis na ruim een week verlaten. Haar grootvader schreef: zij is het levende bewijs dat God gebeden beantwoordt en wonderen verricht. Zoals het Boek van Mormon aangeeft, openbaart God zich waarlijk aan allen die in hem geloven, door de macht van de Heilige Geest, ja, aan alle natie, geslacht, taal en volk, naar hun geloof, grote wonderen onder de mensenkinderen verrichtende. Voor dit publiek, volwassen dragers van het Melchizedeks priesterschap en jonge mannen die dat gezag spoedig zullen ontvangen, richt ik mij op de zegeningen van genezing door de macht van het priesterschap. We bezitten die priesterschapsmacht en moeten allemaal bereid zijn die op gepaste wijze te gebruiken. Het toenemende aantal natuurrampen en financiële moeilijkheden betekent dat we die macht in de toekomst nog vaker nodig zullen hebben dan vroeger. Veel schriftteksten geven aan dat de dienstknechten van de Heer op zieken de handen zullen leggen en ze zullen genezen worden. Er gebeuren wonderen als zieken met het gezag van het priesterschap worden gezegend. Ik heb die wonderen meegemaakt. Als jongen en als man heb ik genezingen gezien die net zo wonderlijk waren als die in de schriften zijn opgetekend, en dat geldt ook voor velen van u. Vijf elementen spelen een rol bij het zegenen van zieken met het gezag van het priesterschap. 1. De zalving. 2. De bezegeling van de zalving. 3. Geloof. 4. De woorden van de zegen. En 5. De wil van de Heer. In het Oude Testament wordt de zalving met olie geregeld genoemd als onderdeel van een zegen door iemand met priesterschapsgezag. Zalvingen dienden ter heiliging en kunnen wellicht ook symbool staan voor de zegeningen die vanuit de hemel worden uitgegoten als gevolg van die heilige handeling. In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen van Jezus vele zieken met olie zalfden en hen genazen. Het boek Jacobus geeft de rol van een zalving aan in verband met de andere elementen in een zegen tot genezing door iemand met priesterschapsgezag. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heren zal hem oprichten. Nadat iemand is gezalfd krachtens het Melchizedeks priesterschap, wordt de zalving krachtens datzelfde gezag bezegeld. Iets bezegelen betekent het bevestigen, het bindend maken voor het beoogde doel. Wanneer ouderlingen een zieke zalven en de zalving bezegelen, openen ze de vensters van de hemel, zodat de Heer de zegeningen kan uitgieten die hij voor de bezochten in petto heeft. President Brigham Young heeft verklaard: als ik mijn handen op de zieke leg, verwacht ik dat de genezende macht en invloed van God door mij naar de patiënt vloeien en dat de ziekte wijkt. Als we ons hebben voorbereid, als we heilige vaten voor de Heer zijn, kan de kracht van de Almachtige door de tabernakel van de bedienaar vloeien naar het stelsel van de patiënt en worden de zieken genezen. Einde citaat. Hoewel we veel gevallen kennen waarin iemand is genezen die met het gezag van het priesterschap is gezegend, praten we zelden in het openbaar over die genezingen. In een hedendaagse openbaring worden wij immers vermaand dat wij ons niet op deze dingen zullen beroemen, nog erover zullen spreken ten overstaan van de wereld, want deze dingen worden nu gegeven voor uw nut en voor behoudenis. Geloof is van wezenlijk belang voor genezing door de machten des hemels. Het Boek van Mormon leert ons zelfs: indien er geen geloof onder de mensenkinderen is, kan God geen wonder onder hem verrichten. In een opmerkelijke toespraak over het zalven van de zieken heeft president Spence W. Kimball gezegd, ik citeer: de noodzaak van geloof wordt vaak onderschat. De zieke en de familie lijken zich vaak volledig te verlaten op de macht van het priesterschap en de gave van genezing die de betrokken broeders naar zij hopen bezitten. Terwijl de grootste verantwoordelijkheid berust bij degene die de zegen ontvangt. Het belangrijkste element is het geloof van de persoon zelf, als die bij bewustzijn en toerekeningsvatbaar is. Uw geloof heeft u behouden, werd zo vaak door de meesten herhaald, dat het bijna als een refrein klonk. Einde citaat. President Kimball heeft zelfs geopperd dat al te veelvuldige zegens wel eens kunnen duiden op een gebrek aan geloof of op een zieke die de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van geloof bij de ouderlingen probeert te leggen en niet bij zichzelf. Einde citaat. Hij sprak over een getrouwe zuster die een priesterschapszegen had ontvangen. Toen haar de volgende dag werd gevraagd of ze nog een zegen wilde, zei ze: nee, ik heb een zalving en een zegen ontvangen. De verordening heeft plaatsgevonden. Nu is het aan mij om door mijn geloof aanspraak te maken op de zegeningen. Een ander element van een priesterschapszegen zijn de woorden die de ouderling als zegen uitspreekt nadat hij de zalving heeft bezegeld. Die woorden kunnen van groot belang zijn, maar de inhoud ervan is niet essentieel en ze worden niet in de verslagen van de kerk opgenomen. Bij sommige priesterschapszegens, zoals een patriarchale zegen, draait de zegen om de woorden die worden uitgesproken. Maar in een zegen tot genezing vormen de andere aspecten van de zegen, de zalving, de bezegeling, het geloof en de wil van de Heer, juist de essentiële elementen. In het ideale geval is de ouderling die de verordening verricht zo in harmonie met de geest van de Heer, dat hij de wil van de Heer kent en die in de woorden van de zegen uit. Brigham Young heeft de priesterschapdragers geleerd: het is uw voorrecht en plicht om zo te leven dat u weet wanneer het woord van de Heer gesproken wordt en wanneer de wil van de Heer aan u geopenbaard wordt. Wanneer dat gebeurt, komt de uitgesproken zegen letterlijk en op wonderbaarlijke wijze uit. In sommige bevoorrechte gevallen heb ik die zekerheid van inspiratie in een zegen tot genezing ondervonden. En wist ik dat ik de wil van de Heer verwoordde. Maar net als de meesten die wel eens een zegen tot genezing hebben uitgesproken, heb ik vaak geworsteld met onzekerheid over de woorden die ik moest zeggen. Om uiteenlopende redenen ervaart iedere ouderling schommelingen in zijn ontvankelijkheid voor de influisteringen van de geest. Iedere ouderling die een zegen geeft, wordt beïnvloed door wat hij de betrokken persoon toewenst. Als deze en andere menselijke onvolmaaktheden kunnen van invloed zijn op de woorden die we uiten. Gelukkig zijn de uitgesproken woorden in een zegen tot genezing niet essentieel voor de genezende uitwerking ervan. Als er voldoende geloof is en de Heer dat wil, zal de bezochte persoon genezen of gezegend worden. Of de priesterschapdrager die woorden nu uitspreekt of niet. Omgekeerd geldt dat als de priesterschapdrager vanuit zijn persoonlijke wens of onervarenheid in een zegen dingen beveelt of zegt die verder strekken dan de Heer volgens het geloof van die persoon voor ogen heeft, die woorden niet worden vervuld. Geen enkele ouderling hoeft dus te aarzelen om aan een zegen tot genezing deel te nemen uit angst dat hij niet weet wat hij moet zeggen. De uitgesproken woorden in een zegen tot genezing kunnen het geloof van wie ze horen versterken en aanwakkeren. Maar de uitwerking van de zegen is afhankelijk van het geloof en van de wil van de Heer, niet van de woorden die de betrokken ouderling uitspreekt. Jonge mannen en oudere mannen, let goed op wat ik nu ga zeggen. Als we de onwankelbare macht van het priesterschap van God uitoefenen en als we zijn belofte koesteren dat hij het gelovige gebed hoort en verhoort, moeten we altijd beseffen dat geloof en de genezende macht van het priesterschap niet kunnen resulteren in iets dat tegen de wil indruist van hem wiens priesterschap het is. Dat beginsel wordt geleerd in de Openbaring, waarin door ouderlingen van de kerk wordt opgedragen de zieken de handen op te leggen. De Heer geeft daarbij de belofte dat wie geloof in mij heeft om genezen te worden en niet ten dode is bestemd, zal genezen. Zo verklaart de Heer ook in een andere hedendaagse openbaring dat als iemand vraagt volgens de wil van God, het gebeurt zoals hij vraagt. Hieruit leren we dat zelfs de dienstknechten van de Heer, die zijn goddelijke macht uitoefenen, in een omstandigheid waarin voldoende gelovers tot genezing, geen priesterschapszegen kunnen geven die iemand doet genezen als die genezing niet strookt met de wil van de Heer. Als kinderen van God die zijn grote liefde en zijn ultieme wijsheid onderkenden, onderkennen van wat het beste voor ons eeuwig welzijn is, vertrouwen wij op Hem. Het eerste beginsel van het evangelie is geloof in de Heer Jezus Christus. En geloof betekent vertrouwen. Ik heb dat vertrouwen bespeurd in een toespraak van mijn neef tijdens de uitvaartsdienst van een tienermeisje dat aan een ernstige ziekte was overleden. Hij sprak de volgende woorden, die me aanvankelijk hebben verbaasd, maar daarna opgebouwd. Citaat: ik weet dat haar overlijden de wil van de Heer was. Ze heeft goede medische zorg gekregen. Ze heeft priesterschapszegens ontvangen. Haar naam is op de gebedsrol van de tempel geplaatst. Honderden gebeden zijn voor haar opgezonden dat ze weer gezond zou worden. En ik weet ook dat er in deze familie voldoende geloof is dat ze zou genezen, tenzij het de wil van de Heer was om haar op dat tijdstip naar huis te roepen. Einde citaat. Ik heb het zelfvertrouwen bespeurd in de woorden van de vader van een ander bijzonder meisje dat onlangs in haar tienerjaren aan kanker is overleden. Hij verklaarde: ons gezin gelooft in Jezus Christus en dat is niet afhankelijk van de uitkomst. Die leringen onderschrijf ik. We doen al het mogelijke voor de genezing van een dierbare en stellen vervolgens ons vertrouwen in de Heer wat de uitkomst betreft. Ik getuig van de macht van het priesterschap van God, van de macht van het gelovige gebed en van de waarheid van deze beginselen. Bovenal getuig ik van de Heer Jezus Christus, wiens opstanding ons de verzekering van onsterfelijkheid geeft en wiens verzoening ons de mogelijkheid van het eeuwige leven geeft, de grootste van alle gaven Gods. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Good evening, my dear brethren of the priesthood.
Goedenavond, geliefde broeders van de priesterschap. Vanavond wil ik het graag over zendingswerk hebben. Ik richt me tot de vele jonge mannen die het Aaronisch priesterschap dragen en die over de hele wereld bij elkaar zijn gekomen en tot hun vaders, grootvaders en priesterschapsleiders die over hen waken. Zendingswerk is een onderwerp dat me na aan het hart ligt. Maar dat geldt voor alle leden van de acht korens der 70 die door de Heer zijn geroepen om naar alle steden en plaatsen te gaan waar Hij zelf komen zou. Het zendingswerk is het levensbloed van de kerk en de levensreddende zegen voor iedereen die de boodschap aanvaardt. Toen de meester onder de mensen werkzaam was, riep hij vissers uit Galilea om hun netten achter te laten en hem te volgen. Hij zei: ik zal u vissers van mensen maken. De Heer riep nederige mannen. Door middel van hen zouden anderen de waarheden van het evangelie horen en tot hem komen. In juni 1837 riep de profeet Joseph Smith de apostel Heber C. Kimball om naar Engeland op zending te gaan. Ouderling Kimball kreeg zijn roeping toen ze allebei in de Kirtland Tempel zaten en Joseph met goddelijke bevoegdheid zei: broeder Heber, de geest van de Heer heeft mij ingefluisterd, laat mijn dienstknecht Heber naar Engeland gaan en mijn evangelie verkondigen en de deur van eeuwig heil in dat land openen. Die influistering van de geest is een voorbeeld van de manier waarop dienstknechten van de Heer een roeping ontvangen om zendelingen het zendingsveld in te sturen. Tegenwoordig gaan zendelingen in opdracht van de Heer 2 aan 2 op pad, met dezelfde boodschap, met dezelfde goddelijke roeping van de profeet van God. Onze profeet, president Thomas S. Monson, heeft het volgende over de zendelingen gezegd. Een zending is de kans van je leven. Er wachten eeuwige zegeningen op je. Jullie hebben het voorrecht om niet alleen toeschouwer, maar speler op het toneel van het priesterschapswerk te zijn. Jullie staan op het toneel, mijn dierbare Aaronisch priesterschapsdragers. Zijn jullie bereid en gewillig om je rol te spelen? De Heer wil dat iedere jongeman die daartoe in staat is, zich voorbereidt en zich voorneemt, vanavond nog, om een oproep van de profeet van God, om op zending te gaan, waardig te zijn. Ik denk nog met plezier terug aan de vreugde die wij voelden toen twee van onze kinderen hun roeping kregen om op zending te gaan. We waren zo enthousiast en benieuwd toen zij die bijzondere brief van de profeet van God openmaakten. Onze dochter Janessa ging naar het zendingsgebied Detroit in Michigan en onze zoon Christian naar het zendingsgebied Moskou-Zuid in Rusland. We voelden ons tegelijk nederig en enthousiast. Toen mijn vrouw en ik het voorrecht hadden om enkele jaren geleden het zendingsgebied New York Noord te presideren, stond ik verbaasd over de zendelingen die in New York City aankwamen. Toen ik op de eerste dag van hun zending een gesprek met hen had, was ik uitermate dankbaar voor iedere zendeling. Ik voelde dat hun komst naar ons zendingsgebied door God was ingegeven, zowel voor hen als voor mij, hun zendingspresident. Na mijn taak in het zendingsveld werd ik door president Gordon B. Hinckley als lid van de 70 geroepen. Als onderdeel van mijn opleiding als nieuwe algemene autoriteit mocht ik bij leden van de 12 zitten die zendelingen toewezen aan de ruim 300 zendingsgebieden in deze geweldige kerk. Met toestemming en aanmoediging van president Henry B. Eyring wil ik graag een bijzondere ervaring vertellen die ik enkele jaren geleden met hem had, toen hij lid van het quorum der 12 apostelen was. Iedere apostel bezit de sleutels van het koninkrijk en gebruikt die op aanwijzing en in opdracht van de president van de kerk. Ouderling Eyring wees zendelingen toe aan zendingsgebieden en als onderdeel van mijn opleiding werd ik gevraagd daarbij aanwezig te zijn. Ik ging op een ochtend vroeg met ouderling Eyring mee naar een kamer waar verschillende grote computerschermen klaar stonden. Er was ook een medewerker van de afdeling zendingswerk aanwezig die de taak had om ons die dag te assisteren. Eerst knielden we neer in gebed. Ik weet nog dat ouderling Eyring in zeer oprechte bewoordingen de Heer vroeg om hem te zegenen, zodat hij precies zou weten aan welke zendingsgebieden hij de zendelingen moest toewijzen. Het woord precies zei veel over het geloof waar ouderling Eyring die dag blijk van gaf. Allereerst verscheen de foto van een zendeling op een van de computerschermen. Elke keer als er een foto verscheen, leek het wel of de zendeling bij ons in de kamer was. Ouderling Eyring begroette dan de zendeling met zijn vriendelijke en innemende stem. Goedemorgen, ouderling Ryer of zuster Yang. Hoe gaat het met je? Hij vertelde me dat hij zich voorstelde waar de zendelingen hun zending zouden voltooien. Dat hielp hem om aan een zendingsgebied toe te wijzen. Ouderling Eyring bestudeerde vervolgens de opmerkingen van de bisschop en ringpresident, de medische papieren en andere informatie over de zendeling. Daarna keek hij op een ander scherm waarop de gebieden en zendingsgebieden op de hele wereld stonden. Uiteindelijk wees hij door influistering van de geest de zendeling aan een zendingsgebied toe. Van andere leden van de 12 heb ik gehoord dat deze algemene methode iedere week gebruikt wordt, wanneer apostelen van de Heer vele zendelingen toewijzen om over de hele wereld te dienen. Omdat ik vele jaren geleden in mijn eigen land in het zendingsgebied Oostelijke Staten op zending ben geweest, was ik diep onder de indruk van deze ervaring. En ook omdat ik zendingspresident ben geweest, was ik dankbaar dat ik in mijn getuigenis werd gesterkt dat de zendelingen met wie ik in New York City had samengewerkt daardoor openbaring naartoe waren gestuurd. Nadat hij enkele zendelingen had toegewezen, keek ouderling Eyring mij aan bij de volgende zendeling en zei: nou, broeder Westband, waar denkt u dat deze zendeling naartoe gaat? Ik schrok. Ik keek bedeesd tegen ouderling Aring dat ik geen idee... Ik zei bij deze tegen ouderling Aring dat ik geen idee had en dat ik niet wist hoe ik dat kon weten. Hij keek me aan en zei eenvoudigweg... Broeder Rasband, als u beter oplet, kunt u het ook weten. Toen trok ik mijn stoel wat dichter bij ouderling Aring en het computerscherm. En toen lette ik veel beter op. Ouderling Aring keek me later nog een paar keer aan en zei dan... Nou, broeder Rasband, waar denkt u dat deze zending naartoe gaat? Dan noemde ik een bepaald zendingsgebied. Ouderling Aring keek me nadenkend aan en zei... Nee, dat is niet juist.
He would then continue.
En dan ging hij weer verder met het toewijzen van de zendelingen. Toen we bijna klaar waren, verscheen de foto van een bepaalde zendeling op het scherm. Ik kreeg een heel sterk gevoel, het sterkste van die ochtend, dat die zendeling aan Japan moest worden toegewezen. Ik wist niet of ouderling Aring naar mijn mening zou vragen, maar dat deed hij wel. Nogal aarzelend en nederig zei ik tegen hem, Japan? Ouderling Aring reageerde meteen, ja, laten we dat maar doen. Op het computerscherm verschenen de zendingsgebieden in Japan. Ik wist meteen dat de zendeling aan het zendingsgebied Sapporo in Japan moest worden toegewezen. Ouderling Aring vroeg me niet naar een zendingsgebied, maar hij wees de zendeling wel toe aan dat zendingsgebied Sapporo. Ik was diep in mijn hart geraakt en de Heer oprecht dankbaar dat ik die influistering mocht ervaren, dat ik mocht weten waar die zendeling naartoe zou gaan. Toen we klaar waren, gaf ouderling Aring zijn getuigenis aan mij over de liefde die de Heiland voor iedere zendeling heeft, die wordt toegewezen om de wereld in te gaan en het herstelde evangelie te prediken. Hij zei dat de dienstknechten van de Heiland door zijn grote liefde weten waar deze geweldige jonge mannen en jonge vrouwen, oudere zusters en zendingsparen zullen dienen. Die ochtend werd ik gesterkt in mijn getuigenis dat iedere zendeling die wordt geroepen en naar een zendingsgebied wordt gestuurd door een van zijn dienstknechten en door openbaring van de Almachtige Heere God wordt toegewezen. Ik wil graag afsluiten met de woorden van de Heer aan de gebroeders Whitmer, die in de beginjaren van de herstelling een grote rol hebben gespeeld. Zij getuigden van de gouden platen en hun ondertekende getuigenis staat vooraan in ieder exemplaar van het Boek van Mormon. Zij bevonden zich onder de eerste zendelingen die in 1829 door een profeet van God waren geroepen om het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen. In het voorwoord van afdeling 14 van de Leer en Verbonden staat: drie van de zonen uit de familie Whitmer, die ieder een getuigenis hadden ontvangen van de authenticiteit van het werk, werden zeer bezorgd ten aanzien van hun persoonlijke plicht. Tegen John en Peter Whitmer Jr. zei de Heer: want vele malen hebt u van mij verlangd te weten wat voor u de meeste waarde zou hebben. Jonge mannen, ik neem aan dat velen van jullie diezelfde vraag hebben gesteld. Dit is het antwoord van de Heer. En nu zie, ik zeg u, dat hetgeen voor u de meeste waarde zal zijn om bekering te verkondigen aan dit volk, opdat u zielen tot mij zult brengen, zodat u met hen kunt rusten in het koninkrijk van mijn Vader. Jonge vrienden, in deze tijd van je leven is een zending voor de Heer het belangrijkste werk dat je kunt doen. Bereid je nu voor, leef rechtschapen, leer van je familieleden en kerkleiders. Kom en werk met ons aan de opbouw van het koninkrijk van God op aarde. Aanvaard jullie goddelijke taak in dat grote werk. Dat is mijn nederige gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
I'm honored tonight to speak to the amazing young men of the church.
Om van de kerk te spreken. Ik vind het een zegen dat ik velen van jullie over de hele wereld heb ontmoet. Jullie enthousiasme is aanstekelijk. Jullie zien de uitdagingen die voor jullie liggen met uitzonderlijke kracht en moed onder ogen. Ik wil jullie laten weten dat ik jullie lief heb en vertrouwen in jullie heb. Jullie inspireren de mensen om je heen meer dan je je kunt voorstellen. Luister naar de woorden van een jonge man die geen lid van onze kerk is. Hij beschrijft zijn vriend die het Aaronisch priesterschap draagt. Ik merk dat Louis anders is. Deze jongen is heel anders dan andere mensen. Je kunt het gewoon aan hem merken. Ik weet niet wat het is, maar hij is anders dan anderen. Het is iets dat je voelt. Het is niet iets wat je kunt zien, je voelt het gewoon. Het is iets heel belangrijks waardoor Louis en jullie anders zijn dan andere jonge mannen. Jullie hebben het Aaronisch priesterschap ontvangen. Het is een heilige gave. En velen waarderen het niet volledig. Vanavond wil ik jullie helpen inzien hoe je zelf kunt ontdekken hoe geweldig het Aaronisch priesterschap is. Als God je zijn heilige priesterschap toevertrouwt, laat hij zien dat hij veel vertrouwen in je heeft. Hij vertrouwt erop dat je zijn priesterschap gebruikt om anderen te dienen. Net als hij andere jonge mannen heeft vertrouwd om wat van zijn belangrijke werk te verrichten. De wereld zou bijvoorbeeld niet het krachtige getuigenis van Jezus Christus hebben dat in het Boek van Mormon staat, als hij geen vertrouwen in twee jonge mannen had gehad. Mormon, de profeet die dat heilige verslag heeft samengesteld, was pas 10 jaar oud toen hij de opdracht kreeg zijn volk te observeren en later de geschiedenis ervan op te schrijven. Toen hij 15 was, kwam de Heer tot hem en smaakte en kende hij de goedheid van Jezus. Het Boek van Mormon is vertaald en gepubliceerd door Joseph Smith, die op 14-jarige leeftijd tot die grote taak werd geroepen toen hij door onze Hemelse Vader en Jezus Christus werd bezocht. President Monson heeft gezegd: er wordt veel groots van jullie verwacht. Het woord van de Heer tot u, mij en priesteropdragers over de hele wereld klinkt als klaroengeschal. Welnu, laat een ieder zijn plicht leren kennen en het ambt waartoe hij is aangewezen met alle ijver leren uitoefenen. Om ertoe bij te dragen dat jullie gehoor geven aan die dringende oproep, introduceert de kerk een nieuw programma Plicht jegens God, zoals president Eyring vandaag heeft aangekondigd. Ik ben enthousiast over dat programma. Vanaf juni zal het materiaal naar de bisschoppen en gemeentepresidenten worden gestuurd. Je kunt er dan onmiddellijk mee beginnen. Als diaken, leraar en priester zul je deelnemen aan de activiteiten waarmee je geestelijke kracht zult ontwikkelen en je priesterschapstaken zult leren en zult vervullen. Iedere activiteit volgt een eenvoudig patroon. Eerst leer je iets over een evangeliebeginsel of priesterschapstaak. Je leert wat onze Hemelse Vader van je verwacht en je streeft ernaar om daar een geestelijk getuigenis van te ontvangen. Vervolgens maak je plannen om te doen wat je geleerd hebt. Je wordt aangemoedigd om je plannen te baseren op je eigen behoeften, omstandigheden en mogelijkheden om te dienen. Dit is een geweldige kans om de verantwoordelijkheid van je eigen groei op je te nemen en geestelijke zelfredzaamheid te ontwikkelen. Dan bespreek je met anderen wat je geleerd en ervaren hebt. Als je dat doet, zul je een sterker getuigenis krijgen en vertrouwen in de mensen om je heen ontwikkelen. Dan zul je beter in staat zijn om met anderen over het evangelie te praten. Ik ben dankbaar voor de jonge man die met mij de volgende ervaring besprak. Hij en een andere Aaronisch priesteropdrager hadden de opdracht gekregen om het avondmaal te bedienen aan een man die aan huis gekluisterd was en erg ziek was. Ze kwamen bij zijn huis en wisten niet dat hij door zijn medische behandelingen helemaal niets mocht eten, ook geen stukje avondmaalsbrood. Nadat hij het brood had gezegend, bood de jonge man het avondmaal aan deze zieke broeder aan. Hij nam een stukje van het gezegende brood, wachtte even en hield het toen tegen zijn lippen. De jongeman zei dat toen hij zag hoe deze getrouwe broeder eerbied uitte voor het avondmaal, het leek alsof hij hem de voeten van de heiland zag kussen. Hij kon zien dat hij hem lief had. Het belang van het avondmaal werd die dag op onvergetelijke wijze in het hart van de jongeman gegrift. Ook jullie zullen heilige ervaringen hebben, net als deze jongeman. Jullie ouders, leiders en quorumleden spelen een belangrijke rol in het programma Plicht jegens God. Jullie quorumvergaderingen op zondag zijn goede gelegenheden om te leren, te doen en te bespreken. Het nieuwe programma Plicht jegens God zal je leiden op je reis om je plicht jegens God te vervullen en de grootsheid van het Aaronisch priesterschap te ontdekken. In het afgelopen jaar ben ik op een reis geweest waardoor mijn kijk op het Aaronisch priesterschap voor eeuwig is veranderd. Ik kijk er naar uit dat jullie zelf ontdekken wat ik heb ontdekt. Jullie zullen leren waarom het Aaronisch priesterschap zo belangrijk in je leven is en hoe belangrijk het voor de kerk is. Jullie zullen waarderen waarom het genoemd wordt als een van de hoofdgroepen van het priesterschap. Jullie zullen de betekenis van de sleutels van het priesterschap, de bediening van engelen en het voorbereidende evangelie beter begrijpen. Satan wil je wijsmaken dat je te jong bent of dat jullie met te weinig zijn om belangrijke dingen met het Aaronisch priesterschap te doen. Dat is allemaal niet waar. De woorden van God aan Mozes gelden ook vandaag. Zie, gij zijt mijn zoon en ik heb een werk voor u. Hij heeft jullie zijn macht gegeven om grote dingen tot stand te brengen. Als jullie je plicht jegens God vervullen, zal hij je sterken en je familie zegenen. Dat is je grootste priesterschapsplicht. Luister naar een moeder die de invloed van haar zoon thuis beschrijft. Leo heeft het priesterschap en dat is een grote zegen. Hij is een goed voorbeeld voor de andere kinderen. Hij zorgt ervoor dat ze altijd bidden. Op zondag dient hij het avondmaal rond. Zijn broertje ziet hem. Hij helpt met het gezinsgebed. Ik weet dat hij een zegen zal blijven als hij ouder wordt. Hij zal zijn broertje kunnen dopen. Dat is een troost en een gave voor ons. Als jullie je plicht jegens God vervullen, zullen jullie invloed hebben op je vrienden die geen lid van de kerk zijn en zul je ze voorbereiden om lid van de kerk te worden. Als een echte broer zul je over ze waken en ze versterken. Je zult de leiding nemen om andere jonge mannen te redden die zijn afgedwaald. Als je je plicht jegens God vervult, zul je altijd en overal een kracht ten goede zijn. Je rechtschapen voorbeeld en je getrouwe priesterschapswerk zijn een krachtig hulpmiddel om iedereen die je kent uit te nodigen tot Christus te komen. In hun moeilijkste tijd keken de Nefieten naar de jongeman Mormon voor leiding en inspiratie. Tegenwoordig verwachten we van jullie dat je grote kracht aan de kerk toevoegt en een goede invloed op aarde bent. Dat is wat de Heer van je verwacht. Ik getuig dat je hart een verandering zal ondergaan als je een getrouwe priesterschapsdrager wordt. Je streeft ernaar om helemaal rein te zijn en waardig het avondmaal te bedienen. Je behandelt alle jonge vrouwen vriendelijk en met respect. Je eert je ouders. Je ontstemt de geest niet door wat je denkt, zegt of doet. Je leert de Heer kennen die je dient. En je streeft ernaar om steeds meer op Hem te gaan lijken. Ik getuig dat jullie getrouwe werk in de Aaronische priesterschap een verandering teweeg zal brengen bij de mensen die je dient. Er zijn mensen die je hulp nodig hebben. Je familie heeft je nodig. Je quorum heeft je nodig. De kerk heeft je nodig. De wereld heeft je nodig. Het is erg belangrijk dat je je plicht jegens God vervult. Ik heb er alle vertrouwen in dat je dat zult doen. Enkele weken geleden jogde ik op een koude ochtend langs de Taag in Lissabon. Ik kwam langs een monument dat was toegewijd aan de Portugese ontdekkingsreizigers van eeuwen geleden. Ik stopte toen de zee opkwam en zijn warme stralen op het indrukwekkende monument en op mij scheen. Ik voelde me geïnspireerd toen ik de vastberaden gezichten van die ontdekkingsreizigers zag die over het water uitkeken. Dat waren mannen die bereid waren om te doen wat weinig anderen deden. Ze lieten een bekende en geriefelijke wereld achter en staken moedig onbekende oceanen over en ontdekten nieuwe landen. Zij hebben de wereld veranderd. Ik zie jullie voor me als ik aan dat monument voor die moedige ontdekkingsreizigers denk. Ik zie jullie op een reis die weinigen in de hedendaagse wereld verkiezen te maken. Ik zie jullie je plicht jegens God vervullen. Ik bid dat wij allen het grootste Aaronische priesterschap zullen begrijpen. En net als God vertrouwen zullen hebben in hen die het dragen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now sing.
Het koor en de aanwezigen zingen nu Glory to God on High. Glorie zij God de Heer, lofzang 39. Na de samenzang kunnen we luisteren naar president Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Na zijn toespraak heb ik het voorrecht om tot u te spreken.
My dear brethren, it's wonderful to be with you.
Broeders, het is geweldig om hier bij u te zijn en ik voel de geest van alles wat hier gezegd wordt. In de jaren 60 begon een professor aan de Stanford University met een bescheiden experiment om de wilskracht van vierjarige kinderen te testen. Hij legde een grote marshmallow voor ze neer en zei dat ze die meteen konden opeten. Maar dat ze twee marshmallows zouden krijgen als het hen lukte om een kwartier te wachten. Vervolgens liet hij de kinderen alleen en keek van achter een doorkijkspiegel toe. Sommige kinderen aten de marshmallow meteen op. Anderen wachten enkele minuten voordat ze toegaven aan de verleiding. Slechts 30% was in staat om te wachten. Het was een matig interessant experiment en de professor ging verder met andere onderzoeken, want, zei hij, er is slechts een beperkt aantal dingen die je kunt doen met kinderen die proberen een marshmallow niet op te eten. Maar hij hield de verdere levensloop van de kinderen wel bij en begon na verloop van tijd interessante overeenkomsten te ontdekken. De kinderen die niet konden wachten, hadden het later in hun leven moeilijk en hadden meer gedragsproblemen, terwijl de kinderen die wachten positiever en beter gemotiveerd waren, hogere cijfers en inkomens hadden en betere relaties. Wat begon als een eenvoudig experiment met kinderen en marshmallows werd een mijlpaal van een onderzoek wat suggereerde dat het vermogen om te wachten, om geduld te hebben, een essentiële karaktereigenschap was die later succes in het leven kon voorspellen. Wachten kan moeilijk zijn, kinderen weten dat en volwassenen ook. We leven in een wereld vol fastfood, instant messaging, on-demand speelfilms en onmiddellijke antwoorden op de meest onbeduidende of diepzinnige vragen. We houden niet van wachten. Sommigen voelen in de rij bij de supermarkt zelfs hun bloeddruk stijgen als de rij langzamer beweegt dan de rijen bij andere kassa's. Geduld, het vermogen om onze verlangens een tijdje in de wacht te zetten, is een kostbare en zeldzame deugd. Wij willen wat we willen en we willen het nu. Daarom lijkt het hele denkbeeld van geduld misschien wel onprettig en soms bitter. Niettemin kunnen we God zonder geduld niet behagen. Wij kunnen dan niet volmaakt worden. Geduld is echt een zuiveringsproces dat begrip verfijnt, geluk vergroot, aandacht concentreert en hoop biedt op gemoedsrust. Als ouders weten wij hoe onverstandig het is om aan alle wensen van onze kinderen toe te geven. Maar kinderen zijn niet de enigen die verwend raken als ze altijd alles onmiddellijk krijgen. Onze Hemelse Vader weet dat goede ouders in de loop der tijd wel gaan begrijpen dat als kinderen ooit volwassen moeten worden en hun potentieel bereiken, ze moeten leren wachten. Toen ik 10 jaar was, moesten we naar een ander land vluchten. Ik was altijd een goede leerling geweest, althans, tot we in West-Duitsland aankwamen. Daar was mijn ervaring op school heel anders. De aardrijkskunde die we op school leerden was nieuw voor me. De geschiedenis die we leerden was ook erg anders. Daarvoor had ik Russisch geleerd als vreemde taal. Nu was het Engels. Dat vond ik erg moeilijk. Er waren zelfs momenten dat ik geloofde dat mijn tong gewoon niet gemaakt was om Engels te spreken. Omdat zoveel van het leerplan nieuw en vreemd voor mij was, raakte ik achter. Voor de eerste keer in mijn leven begon ik me af te vragen of ik wel slim genoeg was om naar school te gaan. Gelukkig had ik een leraar die me leerde om geduld te hebben. Hij leerde me dat gestaag en consequent doorwerken, in geduld volharden, mij zou helpen met het leren. Na verloop van tijd werden de vakken duidelijker, zelfs het Engels. Ik begon langzaam aan in te zien dat als ik me consequent inzette, ik kon leren. Ik leerde niet snel. Maar met geduld leerde ik wel. Uit die ervaring heb ik geleerd dat geduld veel meer was dan alleen maar wachten tot er iets gebeurde. Geduld vereiste dat je actief naar zinvolle doelen toewerkte en niet ontmoedigd raakte als er niet meteen resultaten zichtbaar werden of als je niets bereikte zonder inzet. Dit is een belangrijk denkbeeld. Geduld is geen passieve overgave. Nog is het een gebrek aan actie die uit angst voorkomt. Geduld betekent dat je actief wacht en volhardt. Het betekent dat je met iets bezig blijft en alles doet wat je kunt. Werken, hopen en geloof oefenen. Ontbering moedig verdragen. Zelfs als de verlangens van ons hart niet meteen uitkomen. Geduld is meer dan alleen volharden. Het is goed volharden. Aan de andere kant is ongeduld een symptoom van egoïsme. Het is een eigenschap van iemand die egocentrisch is. Het komt voort uit de al te veel voorkomende toestand die we het centrum van het heelal-syndroom noemen. Dat mensen ertoe brengt om te geloven dat de wereld om hen draait en dat alle anderen slechts bijrollen spelen op het grote toneel van het sterfelijk leven waarin alleen zij de hoofdrol spelen. Hoe anders is dat, broeders, dan de norm die de Heer voor ons als priesterschapdragers heeft gesteld? Als priesterschapdragers en vertegenwoordigers van Jezus Christus moeten we anderen dienen volgens zijn voorbeeld. Er is een reden dat bijna elke les over priesterschapsleiding op een bepaald punt over afdeling 121 van de leer verbonden gaat. De Heer geeft in enkele versen een masterclass in priesterschapsleiding. Ik citeer: geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd dan alleen door overreding, door langmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid en door ongeveinsde liefde. De karaktereigenschappen en gebruiken die in deze versen beschreven worden vormen de grondslag van goddelijk geduld en zijn onafscheidelijk verbonden met doeltreffende priesterschaps- en patriarchale diensten. Deze eigenschappen geven u kracht en wijsheid in het grootmaken van uw roeping, de verkondiging van het evangelie, de begeleiding van koramleden en in het doen van het belangrijkste priesterschapswerk, namelijk wat u doet binnen de muren van uw eigen woning. Laten wij bedenken dat een van de redenen dat God ons het priesterschap heeft toevertrouwd is om ons te helpen met onze voorbereiding op eeuwige zegeningen door ons karakter te veredelen middels het geduld dat voor priesterschapswerk nodig is. De Heer heeft geduld met ons, laten wij dan geduldig zijn met hen die wij dienen. Zie in dat zij, net als wij, onvolmaakt zijn. Net als wij maken zij fouten. Net als wij willen zij anderen het voordeel van de twijfel geven. Geef het nooit op met iemand. En dat geldt ook voor opgeven met onszelf. Ik geloof dat ieder van ons zich wel eens zo voelt als de dienstknecht in de gelijkenis van Christus, die de koning geld schuldig was en hem smeekte: heb geduld met mij. De kinderen Israëls wachten 40 jaar in de wildernis voordat ze het beloofde land in konden trekken. Jacob wachtte 7 lange jaren op Rachel. De Joden wachten 70 jaar in Babylon voordat ze konden terugkeren om de tempel te herbouwen. De Nefieten wachten op een teken van Christus' geboorte, weten dat ze gedood zouden worden als het niet kwam. Door de beproevingen van Joseph Smith in de gevangenis te Liberty, vroeg zelfs deze profeet van God zich af, hoe lang? In al die gevallen had onze Hemelse Vader een reden om van zijn kinderen te verlangen dat zij wachten. Ieder van ons is geroepen om op zijn eigen manier te wachten. We wachten op een antwoord op onze gebeden. We wachten op dingen die op dat moment zo juist en goed voor ons lijken, maar waarvan we ons helemaal niet kunnen indenken waarom onze Hemelse Vader ons zou willen laten wachten op het antwoord. Ik herinner me dat ik me aan het voorbereiden was op mijn opleiding tot straaljagerpiloot. Een groot deel van de voorbereidende militaire opleiding bestond uit lichamelijke oefening. Ik weet nog steeds niet helemaal zeker waarom eindeloos hardlopen zo'n onmisbaar onderdeel was van de opleiding tot piloot. Maar toch liepen we, en we liepen, en we liepen nog meer. Onder het hardlopen merkte ik iets dat me dwars zat, om heel eerlijk te zijn. Ik werd telkens weer ingehaald door mannen die rookten, dronken en van alles deden wat tegen het evangelie en met name het woord van wijsheid indruiste. Ik herinner me dat ik dacht, wacht eens even, word ik niet geacht te kunnen lopen en niet mat worden? Maar ik was mat. En ik werd ingehaald door mensen die zich beslist niet aan het woord van wijsheid hielden. Ik beken dat me toen wel dwars zat. Ik vroeg me af, was die belofte nu waar of niet? Ik kreeg het antwoord niet meteen. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat Gods beloften niet altijd zo snel worden vervuld als we willen. Of niet op de manier waar we op hopen. Ze worden vervuld op zijn tijd en zijn wijze. Jaren later zag ik duidelijk het bewijs van de stoffelijke zegeningen die we krijgen als we ons aan het woord van wijsheid houden. Naast de geestelijke zegeningen die we onmiddellijk krijgen door gehoorzaamheid aan een van Gods wetten, terugkijkend weet ik zeker dat de beloften van de Heer misschien niet altijd zo snel komen, maar ze komen zeker. Brigham Young heeft verteld dat als er iets voorviel wat hij niet helemaal begreep, hij het aan de Heer vroeg. Geef mij geduld om te wachten totdat ik het zelf begrijp. En dan bleef Brigham bidden tot hij het begreep. Wij moeten leren dat ons begrip volgens het plan van de Heer, regel op regel, voorschrift op voorschrift komt. Kortom, we betalen met geduld voor kennis en begrip. Vaak zijn de diepe valleien van de tegenwoordige tijd alleen te begrijpen als we er vanaf de bergen van onze toekomstige ervaringen op terugkijken. Vaak zien we de hand van de Heer in ons leven pas lang na de beproevingen. Vaak zijn de moeilijkste tijden van ons leven essentiële bouwstenen die het fundament van ons karakter vormen, waarmee we de weg naar toekomstige kansen, begrip en geluk plaveien. Geduld is een goddelijke eigenschap die de ziel kan genezen, schatten aan kennis en begrip kan ontsluiten en gewone mannen en vrouwen kan omtoveren in heiligen en engelen. Geduld is een vrucht van de geest. Geduld betekent dat we in iets volharden tot het einde. Het betekent dat we onmiddellijke bevrediging inruilen voor toekomstige zegeningen. Het betekent dat we boosheid inhouden en het onvriendelijke woord tegenhouden. Het betekent dat we het kwaad weerstaan als het anderen rijk lijkt te maken. Geduld betekent dat we aanvaarden wat niet te veranderen is en het met moed, edelmoedigheid en geloof tegemoet treden. Het betekent dat we gewillig zijn ons te onderwerpen aan alles wat de Heer goeddunkt ons op te leggen, ja, zoals een kind zich aan zijn vader onderwerpt. Uiteindelijk betekent geduld dat we elk uur van elke dag onwrikbaar en standvastig en onveranderlijk in het onderhouden van de geboden des Heren zijn, zelfs als dat moeilijk is. Met de woorden van Johannes de Openbaarder, hier blijkt de volharding of het geduld der heiligen die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Geduld is een volmakingsproces. De Heiland heeft zelf gezegd dat we door volharding of geduld ons leven verkrijgen. Of met de woorden van een andere vertaling van de Griekse tekst, in uw geduld verkrijgt u beheersing van uw ziel. Geduld betekent voortgaan in geloof, wetend dat het soms het wachten is en niet het ontvangen wat ons de meeste groei geeft. Dat gold in de tijd van de Heiland. Het geldt in onze tijd ook, want ons is in deze laatste dagen geboden, volhard in alle geduld totdat gij vervolmaakt zijt. Om de woorden van de psalmist vanouds maar eens te parafraseren, als we geduldig op de Heer wachten, zal Hij zich tot ons neigen. Hij zal ons geroep horen. Hij zal ons uit een verschrikkelijke put halen en onze voeten op een stevige steen zetten. Hij zal ons een nieuw lied te zingen geven en wij zullen onze God loven. Velen om ons heen zullen het zien en ze zullen op de Heer vertrouwen. Mijn geliefde broeders, het werk van geduld komt hierop neer. Onderhoud de geboden. Vertrouw op God, onze hemelse Vader. Dien Hem zachtmoedig en vol naastenliefde. Heb geloof en hoop in de Heiland en geef het nooit op. De lessen die we door geduld leren, zullen ons karakter vormen, ons verheffen en ons geluk vergroten. Daardoor worden wij betere priesterschapsdragers en getrouwe discipelen van onze Heer Jezus Christus. Het is mijn gebed dat geduld een bepalende eigenschap zal zijn van ons. Van ons, dragers van het priesterschap van de Almachtige God. Dat wij moedig zullen vertrouwen op de beloften van de Heer en op zijn timing. Dat wij anderen zullen behandelen met het geduld en het mededogen dat wij zelf willen ontvangen. En dat wij voort zullen gaan in geduld tot wij vervolmaakt zijn. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Brethren, I am grateful to be with you tonight.
Broeders, ik ben dankbaar dat ik hier vanavond bij u mag zijn. Uw trouwe priesterschapswerk stemt mij nederig. Ik wil het vanavond hebben over ijver in de dienst van de Heer. Bij mijn keuze heb ik me laten leiden door recente ervaringen. Een van die ervaringen was mijn zorgvuldige studie van het opmerkelijke nieuwe boekje voor de Aaronische priesterschap, getiteld Plicht jegens God. Toen ik las en nadacht over wat er van onze jonge mannen verwacht wordt, besefte ik dat erin werd beschreven wat president Brigham Young beloofde aan de priesterschapsdrager die zijn hele leven lang ijverig is. En ik citeer: iemand die het priesterschap draagt en trouw in zijn roeping blijft, die zich voortdurend verheugt in wat God van hem verwacht en zijn hele leven al zijn taken vervult, zal niet alleen het voorrecht hebben om te ontvangen, maar ook weten hoe we de dingen van God kunnen ontvangen, zodat hij voortdurend de voornemens van God zal kennen.
the mind of God continually. Just a few weeks ago I saw a new deacon.
Enkele weken geleden zag ik een nieuwe diaken ijverig aan die taak beginnen. Zijn vader liet mij het schema zien dat zijn zoon had gemaakt, waarop alle rijen in hun kapel stonden. Een nummer voor iedere diaken die het avondmaal zou ronddienen. En hun route door de kapel om alle leden het avondmaal te geven. De vader en ik glimlachten bij de gedachte dat een jongen uit eigen beweging een schema had gemaakt, om er zeker van te zijn dat hij zijn priesterschapstaak goed zou vervullen. Ik herkende in zijn ijver wat er in het nieuwe boekje Plicht jegens God staat beschreven. We moeten leren wat de Heer van ons verwacht. Een plan maken. Dat plan ijverig in praktijk brengen. En dan aan anderen vertellen hoe je door die ervaring bent veranderd en anderen tot zegen bent geweest. De diaken had dat schema gemaakt om er zeker van te zijn dat hij kon doen wat de Heer van hem verwachtte. Aan het begin van zijn priesterschapswerk leerde de Heer hem om zich voortdurend te verheugen in de dingen die God van hem verwacht. De andere reden waarom ik vanavond over ijver wil spreken is dat ik onlangs een man zag van wie de priesterschapstaken in het leven een einde namen. Hij was 2 keer bisschop geweest. De eerste keer jaren voordat ik hem leerde kennen, was hij nog jong. Nu was hij oud en voor de 2e keer ontheven als bisschop. Door zijn lichamelijke gesteldheid was het zeer moeilijk om enig priesterschapswerk te verrichten. Toch had hij een plan om ijverig werkzaam te blijven. Iedere zondag dat hij naar de kerk kon gaan, ging hij zo dicht mogelijk bij de deur zitten waar de meeste mensen binnenkwamen voor de avondmaalsdienst. Hij kwam altijd vroeg om er zeker van te zijn dat er een plekje vrij was. Iedereen die binnenkwam kon zijn liefdevolle en verwelkomende blik zien, net als toen hij als bisschop op het podium zat. Door zijn invloed kregen we een warm gevoel en werden we opgebouwd omdat we wisten wat voor offers hij had gebracht om te dienen. Zijn taak als bisschop was voorbij, maar zijn priesterschapswerk niet. U hebt ook dergelijke voorbeelden van priesterschapsdragers gezien. Vanavond wil ik u graag vertellen wat ik van hen heb geleerd. Aanvankelijk leren ze bij wie ze in dienst waren en waarom. Als dat in hun hart doordringt, maakt dat een groot verschil. Allereerst wil ik me tot de jonge mannen van de Aaronische priesterschap richten. Jullie worden ijveriger als je begrijpt hoeveel vertrouwen God in jou stelt. Er staat een boodschap van het eerste presidium in het boekje Plicht jegens God. Ik citeer: Vader in de hemel stelt veel vertrouwen in je. Hij wil dat je een belangrijke zending voor hem vervult. Hij zal je helpen als je tot hem in gebed gaat, luistert naar de influisteringen van de geest, gehoorzaam bent aan de geboden en de verbonden nakomt die je hebt gesloten. Johannes de Doper is op aarde teruggekomen om het priesterschap te herstellen dat jullie dragen. Hij bezat de sleutels van het Aaronisch priesterschap. Aan Johannes had Jezus gevraagd om hem te dopen. Johannes wist wie hem daartoe had geroepen. Hij zei tegen de Heer: ik heb nodig door u gedoopt te worden. Toen de Heer op 15 mei 1829 naar Jozef Smith en Oliver Cowdery stuurde om hen te ordenen, wist hij dat het priesterschap van Aaron de sleutels van de bediening der engelen omvatte. Hij wist wie hem had geroepen en met welk glorierijke doel hij was gestuurd. Door je taken in het priesterschap wordt je in de gelegenheid gesteld om het avondmaal des Heren aan de leden van zijn kerk te bieden. Dat is de volmacht die de Heiland tijdens zijn aardse bediening aan de 12 apostelen gaf. En dat deed hij opnieuw toen hij na zijn opstanding 12 discipelen riep om zijn kerk te leiden. In het boek van Mormon staat dat de Heer zelf de symbolen van zijn eeuwige offer verschafte en ze aan de mensen toediende. Denk aan hem en aan de manier waarop hij jou eert als jij jouw priesterschapstaken uitvoert. Als je hem indachtig bent, ben je vastbesloten om die taak te verrichten, zo goed als je kunt, zo getrouw als hij dat deed. Dat kan een patroon in jouw leven zijn, waardoor je kracht zal toenemen om ijverig je priesterschapstaken uit te voeren waarvoor de Heer je voorbereidt en waartoe je zult worden geroepen. Door die vastbeslotenheid zul je je beter op het Melchizedeks priesterschap kunnen voorbereiden, wat vroeger het heilig priesterschap naar de orde van de Zoon van God werd genoemd. Nu wil ik me richten tot hen die zijn geroepen en de eer hebben om in het Melchizedeks priesterschap werkzaam te zijn. Net als het Aaronisch priesterschap is het Melchizedeks priesterschap meer dan een vertrouwenstaak om te doen wat de Heer zou doen. Het is een uitnodiging om meer op hem te gaan lijken. Dit is de belofte. Want wie ook getrouw zijn, zodat zij deze twee priesterschappen waarvan ik heb gesproken verkrijgen en hun roeping groot maken, worden door de Geest geheiligd ter vernieuwing van hun lichaam. Zij worden de zonen van Mozes en van Aaron en het nageslacht van Abraham en de kerk en het koninkrijk en de uitverkorenen Gods. En ook allen die dit priesterschap ontvangen, ontvangen mij, zegt de Heer. Want wie mijn dienstknechten ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt mijn Vader. En wie mijn Vader ontvangt, ontvangt mijn Vaders koninkrijk. Daarom zal alles wat mijn Vader heeft, hem gegeven worden. Er is een vast patroon waardoor alle priesterschapsdragers die prachtige zegen kunnen ontvangen. Een van die plekken in de schriften waar de Heer ons dat patroon beschrijft staat in afdeling 107 van de Leer en Verbonden. En ik citeer: welnu, laat een ieder zijn plicht leren kennen en het ambt waartoe hij is aangewezen met alle ijver leren uitoefenen. Wie traag is, zal niet waardig worden geacht om te blijven. En wie zijn plicht niet leert kennen en de goedkeuring niet waardig blijkt te zijn, zal niet waardig worden geacht om te blijven. Ja, amen. Wij moeten onze plicht leren kennen en dan moeten we ijverig handelen en nooit lui of traag zijn. Het patroon is eenvoudig, maar niet gemakkelijk te volgen. We worden zo snel afgeleid. Het dagelijkse nieuws bestuderen kan veel interessanter lijken dan het lesmateriaal van de priesterschap. Even gaan zitten om uit te rusten kan veel aantrekkelijker zijn dan het maken van afspraken om hen te bezoeken die onze priesterschapszorg nodig hebben. Als ik voel dat ik door andere interesses word afgeleid van mijn priesterschapstaken en als mijn lichaam om rust smeekt, dan moedig ik mezelf aan met deze woorden: wees hem indachtig. De Heer is ons volmaakte voorbeeld van ijver. Hij is onze opperbevelhebber. Hij heeft ons geroepen. Hij gaat ons voor. Hij heeft ons uitverkoren om hem te volgen en anderen met ons mee te nemen. Vanavond ben ik hem indachtig en dat beroert mijn hart. Het is de zaterdagavond voor Paaszondag. Wanneer we zijn opstanding herdenken, dan denk ik aan zijn voorbeeld tijdens de dagen daarvoor. Uit liefde voor zijn Vader en voor ons leed hij meer dan een sterfelijk mens kan lijden. Hij vertelt ons wat dat eeuwige offer van hem vereiste. Want zie, ik God heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren. Maar als zij zich niet bekeren, moeten zij lijden zoals ik. Welk lijden mij, ja God, de grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit iedere porie bloeden en naar lichaam en geest deed lijden. En ik wilde dat ik de bittere beker niet behoefde te drinken en kon terugdeinzen. Niettemin, ere zij de Vader, en ik dronk en volbracht mijn voorbereidingen voor de mensenkinderen. Vanaf het kruis op Golgotha zei de Heiland: het is volbracht. Toen verliet de geest zijn lichaam en werd zijn lichaam liefdevol in een graf gelegd. Hij leerde ons een les door het werk dat hij tijdens de 3 dagen voor zijn opstanding in de geestenwereld deed. Daar denk ik aan als de gedachte bij me opkomt dat ik in zijn dienst een moeilijke taak heb volbracht. en wat rust verdien. Het voorbeeld van de heiland geeft ons de moed om door te gaan. Zijn werk op aarde was voltooid, maar hij ging naar de geestenwereld om daar verder te gaan met zijn glorierijke werk om zielen te redden. Hij organiseerde het werk van de getrouwe geesten om hen te redden die in aanmerking kwamen voor de genade die door zijn zoenoffer mogelijk was gemaakt. Denk aan zijn woorden uit die afdeling in de leer en verbonden. Maar zie, uit de rechtvaardigen stelde hij zijn heerscharen samen en wees boodschappers aan, bekleed met macht en gezag, en machtigde hen om uit te gaan en het licht van het evangelie aan hen te brengen die zich in de duisternis bevonden. Ja, aan alle geesten der mensen. En zo werd het evangelie gepredikt tot de doden. En de uitgekozen boodschappers gingen uit om de aangename dag des Heren uit te roepen en bevrijding te verkondigen aan de gevangenen die gebonden waren, ja, aan allen die zich van hun zonde wilden bekeren en het evangelie aanvaarden. Einde citaat. Als wij hem indachtig zijn, is het makkelijker om de verleiding te weerstaan om van ons priesterschapswerk uit te rusten. Wij zijn hem vandaag indachtig, want we zijn hier om in onze plicht onderwezen te worden, vastbesloten om ijverig te doen wat we beloofd hebben. Zijn voorbeeld motiveert ons om tot het einde toe te volharden in de taken die hij ons heeft gegeven. En, zoals hij altijd doet, toegewijd en voor eeuwig de wil van zijn Vader te doen. Dit is de kerk van de Heer. Hij heeft ons geroepen en vertrouwt ons, ondanks onze zwakheden. Hij wist dat we beproefd zouden worden. Door getrouw dienstbetoon en door de kracht van zijn verzoening kunnen we willen wat hij wil en zijn wat we moeten zijn, om anderen voor hem te dienen. Als we hem lang genoeg en ijverig dienen, zullen we veranderen. Dan kunnen we steeds meer op hem gaan lijken. Ik heb bewijzen van het wonder in het leven van zijn dienstknechten gezien. Ik was daar enkele weken geleden getuige van, in de huiskamer van een trouwe priesterschapsdrager. Ik had hem gekend als diaken, vader, bisschop en lid van ringpresidium. Ik had tientallen jaren gezien dat hij Gods kinderen ijverig en met zijn priesterschap diende. Zijn familieleden zaten in zijn huiskamer om hem heen. Hij glimlachte en had zijn pak aan en zijn stropdas om. Ik was verbaasd, want ik was daar omdat ik had gehoord dat hij een pijnlijke medische behandeling onderging en dat hij nog niet was genezen. Hij begroette mij zoals hij in de loop der jaren waarschijnlijk honderden anderen had begroet. Ik was gekomen om hem te helpen in de beproevingen die hij onderging. Maar wat zo vaak gebeurt, werd ik geholpen en leerde ik. We zaten even gezellig te praten. Hij vertelde me dat zijn vader voor mijn moeder had gezorgd toen zij op sterven lag. Dat wist ik niet. Ik besefte toen dat hij als jongen al van zijn vader had geleerd hoe je hulp verleent. Die gedachte stemde me dankbaar voor de keren dat ik mijn jonge zoons had meegenomen om mensen te troosten en te zegenen. Na enkele minuten vroeg hij zachtjes: zou ik u om een zalving mogen vragen? Zijn voormalige ringpresident, met wie hij jarenlang had samengewerkt, zalfde zijn hoofd met de olie die door de macht van het Melchizedekspriesterschap was gewijd. Toen ik de zalving verzegelde en enkele beloften uitsprak, werd ik door de Heilige Geest onderricht in wat de Heer voor deze getrouwe priesterschapsdrager had gedaan. Hij was rein en zijn zonden waren hem vergeven. Zijn aard was veranderd en hij verlangde wat de heiland verlangde. Hij had geen angst voor de dood. Het verlangen van zijn hart was dat hij zou mogen leven om zijn familieleden en andere kinderen van onze Hemelse Vader die hem nodig hadden te kunnen dienen. Toen ik die avond zijn huis verliet, was ik dankbaar dat ik getuige was geweest van de goedheid van de Heer voor zijn immer ijverige dienstknechten. Hij verandert hun hart zodat zij willen wat hij wil en doen wat hij zou doen. Tot slot wil ik graag deze raad aan de priesterschapsdragers van de Heer meegeven. Bestudeer en overweeg ijverig de schriften en de woorden van de hedendaagse profeten. Blijf bidden dat de Heilige Geest u de aard van God de Vader en zijn geliefde Zoon zal openbaren. Smeek dat de Geest u zal laten zien wat de Heer van u verwacht. Maak plannen om dat te doen. Beloof hem dat u gehoorzaam zult zijn. Handel vastbesloten totdat u hebt gedaan wat hij van u verwacht. En ga dan in gebed om hem te bedanken voor de mogelijkheid om te dienen en om erachter te komen wat u volgens hem moet doen. Ik getuig tot ons hemelse Vader in Jezus Christus leven. Zij zijn herrezen en verheerlijkte personen die ons liefhebben en over ons waken. De sleutels van het priesterschap zijn door hemelse boodschappers aan de profeet Joseph Smith gegeven. Ze zijn van profeet tot profeet aan president Thomas S. Monson gegeven. Alle levende apostelen dragen die sleutels. Ik geef u mijn zegen, dat u door de geest de omvang en het vertrouwen en de beloften zult voelen die u als geordende priesterschapsdrager in de ware kerk van de Heer hebt ontvangen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen. Wij herinneren u aan de uitzending van het Tabernakelkoor die morgenochtend om 9:30 zal plaatsvinden. De zondagmorgen bijeenkomst begint direct daarna. Wij spreken onze waardering uit voor het priesterschapskoor van de Brigham Young University, voor de prachtige muziek die het vanmiddag ten gehoor heeft gebracht en voor hen die ons vanavond hebben toegesproken. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na de toespraak van president Monson zingt het koor The Iron Rod. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Michael John T. van de 70.
Before saying a word,
voordat ik iets zeg, wil ik u aan herinneren dat u een van de fijnste algemene priesterschapsbijeenkomsten heeft bijgewoond waar ik ooit bij aanwezig ben geweest. Laten we dat goed herinneren in de rest van ons leven. We zijn hier in het conferentiecentrum in Salt Lake City en anderen zijn in andere plaatsen in de kerk. En het is verbazingwekkend om te gedenken en in te zien dat we op vele plaatsen vergaderd zijn om deze uitzending te horen. En het wordt in vele talen vertaald en altijd is daar de rode draad dat we gezegend zijn en het priesterschap ons toevertrouwd is. En we hebben een heilige plicht en veel wordt er van ons verwacht. Een van mijn diepste herinneringen aan het bijwonen van een priesterschapvergadering was een priesterschap waarin we een lofzang zongen. Een lofzang die we zongen was Kom al gij zonen Gods. Laten we onze roepingen gedenken en denken aan wat onze plicht is en ons laten we Jezus Christus volgen, de Heer. 20 jaar geleden woonde ik in een avondmaalsdienst bij waar de kinderen spraken over het onderwerp Ik ben lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Die jongens en meisjes lieten zien dat ze in opleiding waren om de Heer en anderen te dienen. De muziek was prachtig. De teksten werden feilloos opgezegd en de geest was hemels. Een van mijn kleinzoons, die toen 11 jaar was, had in zijn aandeel van het programma over het eerste visioen gesproken. Na afloop, toen hij bij zijn ouders en grootouders kwam, zei ik tegen hem, Tommy, volgens mij ben je bijna klaar om op zending te gaan. Hij antwoordde, nog niet. Ik moet nog een heleboel leren. In de jaren die volgden heeft Tommy inderdaad nog een heleboel bijgeleerd. dankzij zijn ouders en dankzij toegewijde en plichtsgetrouwe leerkrachten en adviseurs in de kerk. Toen hij oud genoeg was, werd hij op zending geroepen. Die heeft hij op eervolle wijze vervuld. Jonge mannen, ik spoor jullie aan om je op een zending voor te bereiden. Er zijn veel hulpmiddelen die jullie de nodige lessen bijbrengen en tot zegen zullen zijn. En jullie zullen helpen om zo te leven dat je er waardig voor bent. Een van die hulpmiddelen is het boekje voor de kracht van de jeugd, dat op aanwijzing van het eerste presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen is uitgegeven. Dit boekje bevat in het kort de normen waarin de leiders van de kerk onderwijzen en die in de schriften staan. Normen die ons, als we ze aanhouden, de zegeningen van onze hemelse Vader en de leiding van zijn Zoon zullen schenken. Daarnaast zijn er lesboeken die met zorg en na gebedvolle overweging zijn samengesteld. Gezinnen houden gezinsavond waarop evangeliebeginselen aan de orde komen. Jullie zijn vrijwel allemaal in de gelegenheid om seminarie te volgen, onder leiding van een toegewijde leerkracht, met wie je veel kunt bespreken. Bereid je nu al voor op een tempelhuwelijk naast een zending. Op een goede manier met anderen uitgaan, maak deel uit van die voorbereiding. In culturen waar uitgaan of verkering geaccepteerd is, wacht je met afspraken tot je 16 jaar bent. Niet alle tieners gaan uit en sommigen willen dat zelfs niet. Als je met uitgaan begint, ga dan in groepsverband of samen met een ander stel uit. Zorg dat je ouders kennis maken met wie je uitgaat. Omdat verkering een stukje voorbereiding op het huwelijk is, moet je alleen uitgaan met iemand die hoge normen heeft. Bezoek plaatsen waar een goede sfeer heerst, waar je niet aan verleidingen wordt blootgesteld. En wijze vader zei eens tegen zijn zoon: als je ooit ergens bent waar je niet hoort te zijn, maak dan dat je wegkomt. Goed advies voor ons allemaal. De dienstknechten van de Heer hebben ons altijd de raad gegeven om ons fatsoenlijk te kleden, uit respect voor onze hemelse Vader en voor onszelf. Met je kleding zend je signalen uit naar anderen en beïnvloed je vaak jou en hun gedrag. Kleed je zo dat je het beste in jezelf en anderen om je heen laat uitkomen. Vermijd uitersten in kleding en uiterlijk, met inbegrip van tatoeages en piercings. Iedereen heeft goede vrienden nodig. Je vrienden zullen je aan je denken en je gedrag sterk beïnvloeden, net zo goed als jij dat bij hen doet. Wanneer jij en je vrienden praten over de waarheden die jullie met elkaar gemeen hebben, kunnen jullie elkaar versterken en aanmoedigen. Wees vriendelijk voor anderen en respecteer ze. Veel mensen die zijn lid van de kerk geworden door vrienden die ze voor kerkactiviteiten hebben uitgenodigd. Het blijft een feit. Eerlijkheid duurt het langst. Een jonge man die lid van de kerk is, doet wat hij zegt en wat hij gelooft. Hij is eerlijk ten opzichte van anderen. Hij is eerlijk ten opzichte van zichzelf. Hij is eerlijk ten opzichte van God. Eerlijkheid is voor hem een gewoonte en een vanzelfsprekendheid. Hij vraagt zich bij het nemen van een moeilijke beslissing nooit af: wat zullen anderen van me denken? Maar wat zal ik van mezelf denken? Sommigen zullen in de verleiding komen om te schipperen met eerlijkheid. Ik weet nog dat ik aan de universiteit handelsrecht studeerde en er een medestudent was die zich nooit voorbereidde op deelname aan de klasbesprekingen. Ik dacht bij mezelf: hoe wil hij ooit slagen voor zijn examen? Dat werd me duidelijk toen hij op de dag van het examen, midden in de winter, het lokaal binnenkwam met alleen sandalen aan zijn blote voeten. Ik was verbaasd en hield hem in de gaten toen de klas begon. Al zijn boeken lagen op de grond. Hij deed zijn sandalen uit en met tenen die hij had geoefend en met glycerine had ingesmeerd, bladerde hij behendig door een van de boeken die hij op de grond had gelegd en vond zo de antwoorden op de examenvragen. Hij haalde de hoogste cijfers voor het vak handelsrecht. Maar de dag van afrekening zou nog komen. Later, toen hij eindexamen moest afleggen, zei de decaan van dat vak: voor het eerst, dit jaar gaan we het anders aanpakken. Ik ga het examen mondeling afnemen in plaats van een schriftelijk examen. Onze favoriet, de geoefende teenexpert, zakte toen de moed in de schoenen. Hij zakte dan ook voor het eindexamen. Je taalgebruik en woordenkeus onthullen veel over het imago dat je wilt uitstralen. Gebruik taal die anderen opbouwt en versterkt. Godslasterlijke, vulgaire of grove taal en ongepaste of schuine grappen zijn een belediging voor de Heer. Misbruik nooit de naam van God of Jezus Christus. De Heer heeft gezegd: gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Onze Hemelse Vader heeft ons aangeraden om te streven naar al wat deugdzaam, lieflijk, of eerzaam, of prijzenswaardig is. Alles wat je leest, waar je naar luistert of naar kijkt, heeft invloed op je. Pornografie is in het bijzonder gevaarlijk en verslavend. Nieuwsgierig kijken naar pornografie kan aanzetten tot een verslavende gewoonte die tot stuitender materiaal en seksuele overtreding leidt. Mijd pornografie tegen elke prijs. Wees niet bang om een bioscoopzaal uit te lopen, de tv uit te zetten of een andere radiozender op te zoeken als er iets gebracht wordt dat niet aan de normen van je Hemelse Vader voldoet. Kort gezegd, als je twijfelt of een bepaalde film, een boek of welke andere vorm van amusement dan ook gepast is, kijk er dan niet naar, lees het niet, doe er niet aan mee. De apostel Paulus heeft gezegd: weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? De tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. Broeders, wij hebben de plicht onze tempel zuiver en rein te houden. Drugs, misbruik van op recept verkrijgbare geneesmiddelen, alcohol, koffie, thee en tabaksproducten vernietigen je lichamelijke, mentale en geestelijke welzijn. Elke vorm van alcohol is schadelijk voor je geest en je lichaam. Tabak kan verslavend werken, je longen verzwakken en je leven bekorten. Muziek kan je dichter tot je Hemelse Vader brengen. Ze is geschikt om te onderwijzen, te verheffen, te inspireren en te verenigen. Maar muziek kan door haar tempo, ritme, intensiteit en teksten je geestelijke gevoeligheid ook afstompen. Je kunt het je niet veroorloven je geest te vullen met slechte muziek. Omdat seksuele intimiteit zo heilig is, verlangt de Heer zelfbeheersing en reinheid voor het huwelijk en volledige trouw in het huwelijk. Behandel je vriend of vriendin met respect en verwacht dat hij of zij dat ook ten opzichte van jou doet. Na de zonde komen onherroepelijk de tranen. President David O. McKay, de 9e president van de kerk, heeft de volgende raad gegeven: ik smeek u reine gedachten te hebben. Vervolgens wees hij op deze belangrijke waarheid: aan iedere handeling gaat een gedachte vooraf. Als we onze daden willen beheersen, moeten we onze gedachten beheersen. Broeders, vul uw geest met goede gedachten en uw daden zullen dat ook zijn. Mogen jullie allemaal zijn zoals de dichter Tennyson Sir Galahad liet zeggen. Mijn kracht is als die van 10 man, omdat mijn hart rein is. Einde citaat. Enige tijd geleden vatte de schrijver van een rapport over seksualiteit onder tieners zijn bevindingen samen door te zeggen dat de samenleving een tegenstrijdige boodschap uitzendt naar tieners. Reclames en de massamedia dringen met hoge druk het idee op dat seksuele activiteit aanvaardbaar is en verwacht wordt. Prikkels die soms de waarschuwingen van deskundigen en smeekbeden van ouders overstemmen. De Heer breekt door alle mediaboodschappen heen met duidelijke en niet mis te verstaande taal. Wees rein. Wanneer de verleiding komt, denk dan aan de wijze raad van de apostel Paulus die zei: gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Toen je werd bevestigd als lid van de kerk, ontving je het recht op het gezelschap van de Heilige Geest. Hij kan je helpen bij het maken van de juiste keuze. Als je uitgedaagd of verleid wordt, hoef je je niet alleen te voelen. Denk eraan dat gebed de sleutel tot geestelijke kracht is. Als iemand is gestruikeld op zijn reis, dan is er een weg terug. Dat proces wordt bekering genoemd. Onze Heiland is gestorven om jou en mij die gezegende mogelijkheid te bieden. Hoewel die weg moeilijk is, is de belofte waar. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Zet je eeuwige leven niet op het spel. Onderhoud de geboden van God. Als je gezondigd hebt, doe je er goed aan zo snel mogelijk je weg terug te vinden. Des te eerder zul je de zoete vrede en vreugde smaken die voortvloeien uit het wonder der vergeving. Geluk is voor je weggelegd als je leeft zoals de Heer dat wil en als je God en anderen dient. Geestelijke kracht komt vaak voort uit onzelfzuchtig dienstbetoon. Jaren geleden bezocht ik wat toen het zendingsgebied Californië heette, waar ik een gesprek had met een jonge zendeling uit Georgia. Ik weet nog dat ik hem vroeg: schrijf je je ouders elke week? Hij antwoordde: oh ja, broeder Monson. Toen vroeg ik: vind je het fijn om brieven van thuis te krijgen? Hij gaf geen antwoord. Uiteindelijk vroeg ik: wanneer heb je voor het laatst een brief van thuis gekregen? Met bevende stem antwoordde hij: ik heb nog nooit een brief van thuis gehad. Mijn vader is slechts diaken en mijn moeder is geen lid van de kerk. Ze hebben me gesmeekt om niet op zending te gaan. Ze zeiden dat als ik dat toch deed, ze me niet zouden schrijven. Wat moet ik doen, broeder Monson? In stilte bad ik tot mijn hemelse vader: wat moet ik zeggen tegen deze jonge dienstknecht van u, die alles opgeofferd heeft om u te dienen? Toen kreeg ik de volgende ingeving. Ik zei: elder, schrijf je vader en je moeder iedere week van je zending. Vertel ze wat je aan het doen bent. Vertel ze hoeveel je van hen houdt en geef hun je getuigenis. Hij vroeg: zullen ze me dan schrijven? Ik gaf als antwoord: ja, dan zullen ze je schrijven. We namen afscheid en gingen ieder ons weegs. Maanden later woonde ik een ringconferentie bij in het zuiden van Californië, waar een jonge zendeling naar me toe kwam en zei: broeder Monson, Kent u mij nog? Ik ben de zendeling. Dat overkomt me overal waar ik naartoe ga. Ik ben de zendeling die de eerste 9 maanden van mijn zending geen brief van mijn vader of moeder had gekregen. U zei tegen mij, schrijf elke week naar huis, Elder, en je ouders zullen jou schrijven. Toen vroeg hij, kunt u zich die belofte nog herinneren, ouderling Monson? Ik wist het nog. Ik vroeg hem, heb je al iets van je ouders gehoord?
He reached into his pocket.
Hij deed zijn hand in zijn zak en haalde er een stapeltje brieven uit met een elastiekje eromheen. Pakte de bovenste brief en zei, of ik van mijn ouders gehoord heb, moet u horen wat mijn moeder schrijft. Ik citeer, jongen, we zijn zo blij met je brieven. We zijn trots op jou, onze zendeling. En raad eens wat. Je vader is tot priester geordend. Hij bereidt zich op voor om mij te dopen. Je moeder. Ik krijg les van de zendelingen. En over een jaar willen je van zending in Californië ophalen. Want wij, net als jij, willen een eeuwig gezin worden door naar de tempel van de Heer te gaan. Die jonge zendeling vroeg mij, broeder Monson, verhoort onze hemelse vader altijd gebeden en vervult hij altijd de belofte van een apostel? Ik antwoordde, als iemand het geloofd heeft dat jij getoond hebt, hoort onze hemelse vader zulke gebeden en verhoort hij die op zijn eigen manier. Einde citaat. Reine handen, een zuiver hart en een gewillige geest hadden de hemel geraakt. Een zegen uit de hemel kwam als antwoord op het vurige gebed uit het hart van een nederige zendeling. Broeders, ik bid dat wij ook zo mogen leven dat wij de hemel mogen raken en net zo gezegend worden. Ieder van ons. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our dear Father in heaven.
Onze dierbare Vader in de hemel. Nederig komen wij tot u aan het eind van deze priesterschapsbijeenkomst van de Algemene Conferentie. Wij spelen onze dank uit voor profeten, zieners en openbaarders die opnieuw op aarde mogen zijn. Wij zijn dankbaar voor wat we hebben geleerd vanavond en wat de woorden die gesproken zijn, de getuigenissen die zijn gegeven. Maar wat nog belangrijker is, we zijn dankbaar voor de Heilige Geest die tot ons heeft getuigd. Voor de gedachten die die ons heeft gegeven en de gevoelens in ons hart. Mogen wij die influisteringen toepassen. En mogen we alles doen wat in ons vermogen ligt om de taken uit te voeren die ons gegeven zijn. Wij bidden dat u ons zult helpen, dat we de moed zullen hebben en ons geloof zullen oefenen, zodat we vollediger onze voorrechten in praktijk mogen brengen van het priesterschap. Dat wij waarlijk een werktuig mogen zijn om uw kinderen tot zegen te zijn, onze broeders en zusters. Vader, we hebben u lief. En we hebben uw Zoon lief, onze Heiland Jezus Christus, in wiens naam wij bidden. In de naam van Jezus Christus. Amen.